Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Dominee de Jong gaat deze morgen voor. Mijn naam is Melchior Mulder. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop voor in de kerk hier om mogelijke vragen over deze dienst of over onze gemeente te beantwoorden. De organist is Jaap Mulder en er is ook begeleiding van het combo. De collecte is voor de diaconie. De kinderbijbelgroep 1 komt vanmorgen bij elkaar. Volgende week is er een kidsprijs voor kinderbijbelgroep 1 en 2. Tienergroep 2, heb ik nog op mijn briefje staan, komt ook bij elkaar. De voorzitter van de kerkraad krijgt nu het woord.
Dominee De Groot heeft ons beloofd vandaag u te laten weten wat hij zou doen. Hij heeft mij gisteren gebeld, hij heeft een brief gestuurd. En dominee De Groot gaat het beroep naar Eindhoven niet aannemen. Hij blijft in Zeewolde. Hij heeft mij gevraagd u een brief voor te lezen en dat zal ik graag doen. Zeewolde, 14 januari, aan de raad en de gemeente van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Beste broeders en zusters, in uw schrijven van 21 december heeft u een beroep op mij gedaan om predikant te worden. Met overtuiging, zoals u schrijft. Een overtuiging die tot stand is gekomen in de gesprekken die wij voerden en bij het beluisteren van preken. Tijdens de nadere kennismaking op zaterdag 7 januari werd de overtuiging dat ik met vrucht in Eindhoven zou kunnen werken, wederzijds nog eens bevestigd. Toch zullen Sarien en ik niet naar Eindhoven komen. Anders gezegd, wij bedanken voor het uitgewachte beroep. God heeft ons duidelijk gemaakt dat het nu al het moment is, dat het niet nu al het moment is om uit Zeewolde weg te gaan. Hij zelf heeft onze wegen in 2004 naar Zeewolde geleid. Wij hebben vooral deze laatste week ervaren dat onze roeping nog steeds in Zeewolde ligt. Wij realiseren ons hoe teleurstellend is voor u en dragen u op in gebed aan onze Hemelse Vader. De contacten hebben wij als goed en hartelijk ervaren en wij hopen zo nu en dan die te kunnen hernieuwen. Omdat in het kader van het beroepingswerk opnieuw de verdeling van mijn taken in Zeewolde tegen het licht worden gehouden, zal hier ook het een en ander in gaan veranderen. Naar het zich laat aanzien zal ik minder preekbeurten in eigen gemeente gaan vervullen, waardoor ik meer ruimte overhoud om elders te preken. Ik nodig u uit voor zondagen vrijmoedig een beroep op mij te doen. Lijkt me fijn zo af en toe in Eindhoven voor te mogen gaan. Graag wil ik jullie bemoedigen met de variant van het lied. God wijst u de weg als u zelf geen uitkomst ziet. Als u uw hand in zijn hand legt, wijst hij u de weg. Ik bid jullie en in het bijzonder dominee Ad van der Dussen God zegen toe en groet jullie mede namens Sarien hartelijk. Ja, ik weet niet hoe het u vergaat, maar toen ik gisteravond dominee De Groot sprak en deze brief las, had ik toch wel een beetje een teleurgesteld gevoel. Wij hebben hard gewerkt en er is veel gebed geweest voor dit beroep. Maar het is toch duidelijk dat dominee De Groot niet naar Eindhoven komt en we zullen samen een andere weg moeten zoeken die de Heer ons moet wijzen. En toch nog maar even tevreden zijn met wat we hebben. Ik heb een klein stukje uit de Bijbel opgezocht ter bemoediging. En dat zijn de laatste versen van Psalm 31. Daar staat: getrouwe van de Heer, heb hem lief. De Heer behoedt de standvastige. Voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen. Allen die uw hoop vestigt op de Heere. Wees sterk en houd moed. Dominee Jong zal straks in de voorbeden ook aandacht besteden aan het verdere verloop van het beroepingswerk. Aanstaande donderdag vergadert de kerkraad met de beroepingscommissie. En we zullen eens overleggen met elkaar wat ons te doen staat. Dank u wel.
Dan is nu het woord aan Chris Broersen, die iets zal vertellen over present.
Allemaal present inderdaad. Als het goed is, hebt u deze flyer in uw postvak gevonden. Een oproep om mee te doen aan de interkerkelijke presentdag op 24 maart. En ik wil daar graag wat over zeggen. In de eerste plaats present. Bij velen van u bekend, maar voor degenen die het nog niet weten, present is een stichting die een brug slaat tussen mensen die hulp aanbieden en mensen die die hulp zo hard kunnen gebruiken. En ik zie voor mij ontzettend veel mensen die hulp kunnen aanbieden. En het enige wat we hoeven te doen is Stichting Present te vragen om voor de hulpontvangers te zorgen. En die hebben ze denk ik al. Dus dat is het probleem niet. Maar dat is wel de vraag aan u om mee te doen aan die interkerkelijke presentdag. Het tweede wat ik wil zeggen is interkerkelijk. 3 jaar geleden is Present ermee begonnen. Toen deden, dacht ik, 6 of 7 kerken mee. Dat aantal is groeiend. Ook het aantal groepen wat meedoet. En dat is natuurlijk bemoedigend. Niet zozeer vanwege de groei, want waar kom je dat soort cijfers nog tegen tegenwoordig? Maar vanwege de hoeveelheid mensen die we daarmee kunnen helpen. En daar gaat het om. Het feit dat we mensen kunnen helpen die hulp zo hard kunnen gebruiken. En in de derde plaats de datum, 24 maart. 24 maart valt in de lijdenstijd. Dat is de tijd dat wij extra, ben ik geneigd te zeggen, stilstaan bij het lijden van onze Heer Jezus. Extra stilstaan bij datgene wat Hij voor ons gedaan heeft. En het is misschien ook wel een hele mooie tijd om iets terug te doen aan die medemens, aan onze naasten. Misschien heel redelijk om iets terug te doen. Redelijk is het woord wat bij mij opkwam. En dat woord gebruikt Paulus ook in de brief aan de Romeinen. Met een beroep op de barmhartigheden Gods. En ik ben opgegroeid in de MBG-tijd, dus ik zeg het op die manier. Het is redelijk om iets te doen. En dan ben ik bijna weer terug bij die flyer, want ik heb het woord barmhartigheden genoemd. De dienst van volgende week zondag is de diaconale dienst. En dan gaan we het hebben over de 7 barmhartigheden Gods. De 7 barmhartigheden. Daar komt het woord barmhartigheid weer in terug. En daar zal ook present weer een kleine rol in spelen. Van harte bij u aanbevolen dus die flyer, meedoen aan die dag. En mocht u hem nou nog niet uit uw postvak hebben gehaald, u kunt hem rustig een week laten liggen, want volgende week komt het dus weer ter sprake. Dank u wel.
Ik ben halverwege. Zoals u in de contactsleutel hebt kunnen lezen, zal volgende week dominee Van der Brink deze ochtenddienst bezoeken. Dominee Van der Brink is van 1961 tot 1970 predikant geweest van onze gemeente. Hij is een tournee aan het maken langs alle gemeenten waar hij predikant is geweest. Vanmiddag is er een workshop over stiltemomenten in de eredienst. Dominee Vervoorn heeft daarbij de leiding. In de workshop van 23 januari in 2011 over de liturgie kwamen onder de deelnemers de behoefte aan stiltemomenten naar voren. We hebben toen gezegd dat we daar nog eens met elkaar over willen doorpraten. Dat kan in deze workshop over stilte. We doen het in het achterste gedeelte van de kerk. En we zitten dan in een cirkel. We sluiten de workshop af met een korte dienst. Een korte viering moet ik zeggen. We zingen nu als openingslied Psalm 84 vers 1. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Laten we dat verlangen in de stilte laten groeien. Laten we samen stil zijn. En laten we het verhaal van onze toewijding aan God en ons verlangen naar Hem ook zelf uitzingen vanmorgen door het votum te zingen met lied 91 uit de eigen bundel. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Ik mag u namens God begroeten met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu twee liederen, lied 188, Wij eren en aanbidden u, en lied 150 uit de eigen bundel, Prijs onze Heer.
Thank you.
Breng dan aan hem als een offer, een zoete geur, de gebeden van je hart naar zijn troon. Ik wil met u onze gebeden bij Gods troon brengen, vooral over zaken waarover we ons kunnen verbijsteren. Het leven bestaat eigenlijk voor een groot deel uit verbijsterd raken en je verwonderen. We beginnen bij de verbijstering, die brengen we bij God in ons gebed om ontferming. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij bidden u voor al die mensen die op allerlei punten tekort komen. Voor hen die geen kracht meer hebben. Voor hen die geen woorden meer hebben. Vader in de hemel, wij bidden u voor al die mensen die te ver zijn gegaan. Voor hen die geen grenzen kennen. Voor hen die de ander geen ruimte laat. Vader in de hemel, wij bidden u voor hen die niet gezien worden, die geen erkenning en waardering krijgen, die voor niemand tellen. Vader in de hemel, God van barmhartigheid, wij bidden u voor hen die bang zijn. Voor hen die bang zijn voor de toekomst en geen hoop meer hebben. Voor hen die bang zijn voor mensen en alle vertrouwen in mensen hebben verloren. Vader in de hemel, God van barmhartigheid, wij bidden u voor hen die het druk hebben. Die geen tijd hebben voor wat er werkelijk toe doet. Die geleefd worden omdat ze niet opgewassen zijn tegen de druk. Vader in de hemel, God van barmhartigheid, wij bidden u voor slachtoffers van geweld, voor de slachtoffers van machthebbers, voor slachtoffers en daders bidden wij. Heer, ontferm u over ons en onze wereld. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Laten we nu onze verwondering uitzingen met het lied van Abba Vader, waarin we ons verwonderen over een God die naar ons omziet. Vader, u alleen behoor ik toe. Lied 2 uit de eigen bundel.
Thank you.
Soms wil ik sneller dan ik mezelf heb doorgegeven. Dit was eigenlijk de bedoeling om na dit moment te doen. We gaan dus zometeen, als de organisatie het allemaal voor elkaar krijgt, lied 136 doen. Mijn hoop is op u, Heer. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst even met u kort stilstaan bij een woord uit Lucas 10. En dat als een soort met van aandachtspunt voor ons leven meegeven. Het gaat daar in het verhaal over Maria en Martha. U kent het voor een groot deel waarschijnlijk wel. Ik ga er dus ook maar een kleine kern uithalen. Maria en Martha ontvangen samen Jezus. En de een is ongelooflijk druk met van alles. En de ander zit aan de voeten van de Heer. En dan zegt op een gegeven moment de Heer tegen Martha het volgende. Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. En daarmee doelt de Heer op het feit dat je tijd neemt om de woorden van de Heer tot je te laten komen. Dat je op adem komt bij God. Dat je rust vindt in je leven, in alle drukke bezigheden. Dat is wat de Heer tegen Martha zegt en dat is wat we vanmorgen ook uit de mond van de apostel Paulus gaan horen. In aansluiting bij deze woorden waar we bij stil mogen staan, er is maar één ding noodzakelijk. Rust vinden bij God. Laten we in het verlengde daarvan dan nu zingen lied 136, Mijn hoop is op u, Heer. Ik heb begrepen dat er een verhaal verteld gaat worden voor de kinderen. Agnes, dat kan nu. De kinderen mogen dus naar voren komen.
Over.
Zou het erop moeten? Nou, het gaat goed zo, hè? Oh, we zitten een beetje raar nou. Nou, in ieder geval niet zoals we anders zitten. Of het raar is, is het gegeven. Ik zit trouwens ook kinderen uit Bethlehem. Klopt dat? Ja. Een paar weken geleden nog waren jullie kinderen van Bethlehem. Tenminste, een heleboel van jullie. Bijna allemaal. Toen waren jullie in Bethlehem. En toen waren jullie erbij toen er van alles gebeurde. Het was druk in het dorp toen. En toen was er een baby geboren, baby Jezus. Ja, en als jullie nou bijvoorbeeld, had ik bedacht, kinderen van Nazareth waren. Dan konden jullie met Jezus spelen. Want de baby werd natuurlijk groter. Dat weten jullie ook wel, hè? En dan was je in Nazareth misschien wel met hem op school geweest of zo. Had ook zomaar gekund. Maar het verhaal gaat nu over Jezus die steeds groter en groter en groter werd. En volwassen. En toen hij volwassen werd, toen ging hij zijn werk doen. Nou moet ik eerst even aan jullie vragen of jullie weten wat is een leerling voor een ding. Ja. Een kind die op school zit. Wou jij dat ook zeggen? Een kind die op school zit. Zijn jullie het daarmee eens? Het is ook zo, ja. Kan dat nou alleen maar een kind zijn? Kunnen grote mensen een leerling zijn? Gelukkig, jullie knikken allemaal ja. Jullie kunnen allemaal een leerling zijn, hè? En jullie zijn het ook. Zo is het ook gewoon waar. Want je bent niet alleen een leerling als je op school zit. Maar je bent ook een leerling als je groot bent. Dan kan je nog van alles leren, gelukkig wel. Anders was je op een gegeven moment gewoon klaar. En dat gebeurt nooit. En Jezus, die ging zijn werk ook niet alleen doen. Maar die ging het met leerlingen doen. En daarom wou ik dat woord even goed begrijpen. Dat jullie dat goed begrijpen. Je kan er ook nog een moeilijk woord tegen zeggen. Toen het over Jezus ging en zijn leerlingen. Weten jullie dat? Ja, je weet het, hè. Discipelen, dat zeggen ze ook wel eens. Maar leerlingen is makkelijker voor ons. De mensen die in het dorp bij Jezus woonden, die kenden hem al. Die hadden al van hem gehoord toen hij groot was en toen hij begon met het werk. Maar Jezus begon niet alleen met het werk. Hij wilde dat niet alleen doen. Hij wilde er met een groep vrienden doen, met mensen doen. En hoe is dat nou toch gegaan? Moet je luisteren. Andreas was een visser en dat deed hij voor zijn werk. Maar als hij thuis was, dan was er maar één ding waar ze thuis over praten, bij zijn vrienden en bij zijn familie, over die Jezus. Jezus was de Zoon van God en dat hun dat nou toch mee mochten maken, dat hij bij hun woonde. En daar gingen ze alsmaar over praten. Dat moet ook wel heel bijzonder geweest zijn, hè? Nee, nog even wachten. Nog even wachten. Met Andreas. Zometeen komen de plaatjes. Maar eerst moeten we even het verhaal vertellen van hoe het ging. Andreas was aan het vissen op het water. Ja, natuurlijk op het water. Een eindje van de kant af. En hij zag ineens in de verte iemand lopen. En hij zegt tegen zijn broer: is dat niet Jezus die daar loopt? En ze gaan met de boot een beetje dichter naar de kant. Maar tegelijkertijd roept Jezus al: kom maar met mij mee. Volg mij, zei hij. En hij riep het. Want dan kon hij het goed. Hoor je dat, zei Andreas. En wat denk je dat Andreas zei? Jezus, we komen zo. Even de boot wegbrengen. Het net ophangen. De vissen naar onze vaders en moeders brengen. En dan moeten we nog even iemand vragen of die voor onze vader en moeder wil zorgen. We komen zo, Jezus. Zo ging het helemaal niet. En dat is zo bijzonder. Andreas zei zomaar met zijn broer: wij komen, we gaan mee. Zomaar. Lieten de spullen. En toen Jezus en Andreas en zijn broer verder liepen, zagen ze nog een boot. Er zaten ook twee broers in. Johannes en Jacobus. Precies hetzelfde. Ze gingen zomaar mee toen Jezus zei: ga met mij mee. Dan gaan we mensen vissen. Dat is veel beter werk. Dan gaan we van God vertellen. Dan gaan we het goede nieuws vertellen. Ze gingen zomaar mee. En zo was Jezus met 12 vrienden. En dan komen we bij de plaatjes van het boek. Want ik dacht toen ik daarmee bezig was van: wat zou het nou toch leuk geweest zijn als we een foto hadden van toen. Heel de Bijbel. En van Abraham en van Jezus en van de discipelen. Dat zou zo makkelijk zijn. Dan stond er in de Bijbel gewoon plaatje. Maar ik heb een boekje gevonden, gelukkig, van vroeger. En daar is iemand die heeft plaatjes gemaakt van al die vrienden. Want 12 onthouden is natuurlijk ook wel veel. En die gaan we nou kijken, Maarten. 12 vrienden. De eerste was Andreas. Die was visser. Dat heb ik net verteld, hè? Probeer ze eens te onthouden. De grote mensen in de kerk, die kennen ze ook niet allemaal op een rijtje. Kijk, daar zit hij te vissen. Toen was zijn broer er niet bij. De tweede was Petrus. Andreas en Petrus. Dat was een grote broer. Kijk maar op het volgende plaatje. Dat was echt zijn grote broer, hè? Zie je dat? En die ging ook mee met Jezus. En de derde. Dat was Jacobus. Die was ook aan het werk met zijn visnetten. Zie je dat? Ja, dat komt ook wel eens in de knoop, die visnetten natuurlijk. De vierde apostel. Dat was Johannes. Oh, Johannes werd een hele speciale vriend van Jezus. Zie je daarboven trouwens? Op het bovenste stukje van het plaatje, daar zijn er al 4. En kan je zien, ja, daar op het volgende plaatje of je... Ja, dat is een goede vriend van je. Kan je niet zo heel goed zien natuurlijk, hè? Dat moet je weten. De vijfde, dat was Filippus. En die woonde in dezelfde stad. En die hadden er natuurlijk al zo vaak over gepraat dat Jezus bij hen was. En die wou ook mee. Kijk, zie je, zo zaten ze in dat dorp daar te praten met elkaar. En de zesde, dat was Nathanael. Die had het weer van Filippus gehoord. Zo gaat dat natuurlijk, hè. En die ging ook mee met Jezus. Weten jullie ze allemaal nog? Nee. Je hoeft ze ook niet op volgorde te onthouden als je maar de namen onthoudt. Als je dan ooit hoort van Nathanael, heb ik wel eens van gehoord. Is een discipel of een leerling of een vriend van Jezus. Kijk, die zaten gezellig te kletsen. Die had er ook van gehoord. De volgende, waar zijn we? Bij 7. Klopt het daarboven? Ja, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Matthäus was een tollenaar. Die was van de belasting. Die moest geld vragen van de mensen. Kijk maar hoe dat stopt. Allemaal geld op zijn tafeltje, zie je het? Ja. En de volgende, nummer 8, dat was Thomas. Thomas, die snap ik zo goed. Die vond het altijd zo moeilijk om te kiezen. Is ook moeilijk, hè, kiezen. Vinden jullie ook niet? Kijk maar eens. Het is echt moeilijk, hoor, soms. Ik snap dat best van Thomas. Maar hij is wel met Jezus meegegaan, gelukkig. En de volgende, nummer... negen. Oh, Jacobus, die was nergens bang voor. Kijk maar, die durft ook gewoon in het volgende plaatje in het water. Zie je dat? Dat was toch heel wat, hoor. Want daar gingen ze heus niet zwemmen voor de lol. De tiende, zijn we al bij de tiende? Ja, de tiende was Judas Iscariot. Dat was zijn achternaam. En die hield ook heel veel van geld. Of die hield heel veel van geld, maar die hield wel te veel van geld. En op het laatst, maar dat komt pas later, hoor, kon die geen vriend meer van Jezus zijn. Dan weten jullie misschien wel wat er gebeurde met die Judas. Daar hoeven we nou ook niet van te onthouden, zie je. En dan krijgen we de elfde. Dat was een andere Judas. Want er kwamen ook mensen voor met dezelfde naam. Dat hebben we hier ook wel eens, hè? Dat je met dezelfde kind met dezelfde naam. Hè? En die wandelde graag in de bergen. Ik denk dat hij dan heel goed na kon denken. En dat hij misschien wel tot rust kon komen in de bergen. En dan de laatste. Dat was Simon, die kon zo goed nadenken. Daar is ook een plaatje van. Moet je kijken. Ja. Zo waren de vrienden van Jezus allemaal verschillende mensen. En niet alleen hele verschillende mensen, maar ook hele gewone mensen. Zie je dat? Daar zitten ze allemaal, alle 12. En dan komt er nou een plaatje. En dan denk je, wat heeft dat er nou mee te maken? Wat heeft dat er nou mee te maken? Helemaal geen leuk plaatje waar je om moet lachen of zo, of wat leuk is om te zien. Wat is dat voor een ding? Zeg maar.
Een vis.
Een visje. Een gewone vis. Hebben jullie die vis wel eens ergens gezien? Waar? Op een auto heeft hij hem gezien. Nog meer plekjes waar je hem gezien hebt? In opa en oma's en winkel. Kijk. Bij jullie ook, hè? Bij die oma's en winkel. Ja. En in boekjes. En soms staat hij wel eens op een ballpoint of op een beker. Of... Maar wat betekent dat visje nou vandaag? Nu nog. Het betekent als je dat visje op je auto plakt of ergens anders opplakt of gebruikt. Dat betekent dat je ook een vriend van Jezus bent. Leuk, hè? Dan kan je nou ook gewoon nog vriend van Jezus zijn met dat visje. Net, hè, toen zagen we al die plaatjes. En toen heb ik niet tegen jullie gezegd, ik heb hier het boekje nog, dat er op die plaatjes, op al die plaatjes, zat zo'n visje verstopt. Maar ik dacht, ik ga het niet zeggen, want dan duurt het veel te lang hier natuurlijk. Maar jullie mogen het mee naar boven nemen, ook met het stikkie waar het op staat. En dan mogen jullie op al die plaatjes de visjes gaan zoeken. Maar die zijn allemaal verstopt. Nee, ik geef het dicht mee aan Danielle die met jullie mee naar boven gaat. Gaan jullie visjes zoeken? En gaan jullie visjes zijn? Ga maar visjes zoeken. Ja.
En dat Bijbelgedeelte zal gelezen worden voor ons door Dorenda.
Voor de ongehuwde heb ik geen voorschrift van de Heer. Dus ik geef mijn eigen mening, als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is. Ik meen dat het vanwege de huidige beproevingen voor een mens goed is te blijven wat hij is. Hebt u een vrouw beloofd met haar te trouwen? Verbreek die belofte dan niet. Bent u niet gebonden aan een vrouw? Zoek er dan ook geen. Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt, en ook wanneer een meisje trouwt, zondigt ze niet. Maar het huwelijk wordt een zware belasting die ik u graag zou besparen. Tja. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft, zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft, zo dat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt, zo dat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Dat dient dan te gebeuren. Het is geen zonde. Iemand die echter uit overtuiging, dus zonder dwang en uit vrije wil, voor zichzelf besloten heeft niet met haar te trouwen, handelt uitstekend. Dus iemand die met haar trouwt, handelt goed, maar iemand die niet met haar trouwt, handelt beter. Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer. Maar ze is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft. Dat is althans mijn mening en ik meen dat ook ik de geest van God bezit.
Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij dit Bijbelgedeelte en u vraagt zich misschien af waar haalt hij het vandaan? En misschien ook wel niet. Maar om u even aan te geven hoe ik hierbij kom, er zijn eigenlijk twee aanleidingen voor. De eerste is dat ik dit bijbelgedeelte tegenkwam in het ecumenisch leesrooster. En ik heb met mezelf afgesproken dat als ik een preekbeurt maak, doe ergens, dan maak ik een nieuwe preek en dan kies ik het gedeelte uit wat het in het ecumenisch leesrooster staat. Dat was bij dit gedeelte het geval en dan zeg ik er altijd wel bij, ik moet er wel iets mee hebben. En als ik er niks mee heb, dan probeer ik toch wat anders te zoeken. Maar in dit geval had ik er wel wat mee, omdat ik merk dat dit bijbelgedeelte alles te maken heeft met het D-woord. En het D-woord heeft weer alles te maken met wat Paulus hier noemt zorgen. En waar Paulus zo geweldig mooi van zegt, ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Nou, wie wil dat nou niet? Dat is dus wat de schrijver van deze tekst, Paulus is zijn naam, zou willen. Geen zorgen, voor niemand niet. Tegelijk ziet deze Paulus dat we eigenlijk niets anders doen dan zorgen. Zorgen hebben en zorgen maken. Het woord keert, zo hebt u ongetwijfeld gemerkt, als een soort refrein in deze tekst terug. Zorg, 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 zorg. En waarom zorgen we nou zo erg? Omdat we het anderen naar de zin willen maken. Dat kan onze vrouw zijn, onze man, onze vriendin, de leraar op school, de baas op het werk. We zorgen omdat we de ander naar de zin willen maken. We zorgen en behagen, schrijft Paulus hier. We zorgen om de ander te behagen. Het naar de zin te maken. Zo zit ons leven in elkaar. En het woord zorg dat Paulus hier gebruikt, dat komt dus in de buurt van ons D-woord. En het D-woord is druk. Druk, druk, druk. Ik had het zo druk van de week dat ik niet aan een PowerPoint-presentatie ben toegekomen. We hebben het druk. En Paulus had hier dus ook kunnen schrijven: ik zou willen dat u het allemaal niet zo druk hebt. En druk hebben we het. Een jongen van 16 vertelt: het voelt alsof ik elke week een drukke week heb. Niet alleen door school, maar ook door mijn bijbaantje en door het voetballen. Want na school hou ik er ook echt wel van om gewoon lekker te sporten. Een moeder van 3 kinderen vraagt zich af: heb ik het dan niet druk? Ik werk zo'n 32 à 40 uur per week. Ik heb 3 kinderen die voetballen, zingen, turnen, zwemmen, die feestjes hebben, allerlei afspraken maken. Ik doe het huishouden, ik ben partner, ik ben vriendin. En volgens mij vergeet ik nog een heleboel. Oh ja, mijn hobby's en vrije tijd. Ja, ik heb het echt wel druk. We hebben het druk. Nu weet ik wel dat daar vragen bij gesteld worden. Sommige mensen zeggen dat we het helemaal niet druk hebben door alles wat we doen. Maar dat we alleen maar druk hebben omdat we denken dat we druk hebben. De drukte zit in wat we ervaren. Een beeld dat bevestigd wordt door een onderzoek wat vorig jaar plaatsvond. Een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die zegt: Nederlanders zijn niet zo druk als ze misschien zelf wel denken. En dat blijkt uit een onderzoek naar de tijdsbesteding in Nederland in vergelijking met 15 andere Europese landen. Wij zijn veel minder druk dan onze buren. Toch zal niemand hier vanmorgen zeggen: ach, het valt met mijn drukte wel mee. En we horen het in de kerk ook. En daar zit voor mij dus ook wel een beetje een aanleiding in voor deze preek. Van plaatsen worden niet meer vervuld bij allerlei taken die we in de kerk met elkaar hebben. En dat heb je niet alleen in de kerk, dat heeft de sportvereniging ook. Die kan geen scheidsrechters meer vinden, die kan geen coaches meer vinden, geen trainers voor de jeugd. Want we hebben het met elkaar druk. Althans, dat wordt vaak als reden gegeven van: ja, sorry, ik zou wel willen, maar ik heb het op dit moment echt te druk met, en vult u maar in. We hebben in Nederland alles. Er is één ding waar we arm in zijn. En dat is tijd. En dat is misschien wel het grootste probleem van ons vandaag in Nederland. Niet die eurocrisis. Niet een gebrek aan euro's. Maar een gebrek aan tijd. En in dat licht kwam ik dit gedeelte van Paulus tegen en dacht, yes, dit gaat hem worden. We komen terug bij wat Paulus geschreven heeft. Ik zou willen dat jullie geen zorgen hebben. Het niet druk hebben. En daar praat hij eigenlijk hierover. Daar schrijft hij over. Maar het eerste wat hij dan eigenlijk aangeeft is, ik weet dat de zorgen blijven. Jullie zullen het druk hebben en druk houden. Nou, dat is lekker evangelie, zou je zeggen. We hebben het druk en we houden het druk. En Paulus stelt zichzelf dan de vraag, en ook aan de gemeente van Korinthe, en waarmee zijn we dan met elkaar zo druk? En dan noemt hij twee dingen. Je kunt druk zijn met aardse zaken of met de zaak van de Heer. Nou, is dat nou niet precies het spanningsveld? Wat daarnet door Agnes ook nog zo prachtig getekend werd in dat verhaal van het volgen. Die Andreas die had kunnen zeggen, ja Heer, u roept wel dat ik u moet volgen en bij u moet zijn. Maar sorry, ik heb wel een paar ouders om voor te zorgen. Ik heb het druk met thuis, ik heb gezin, ik heb mijn vader en moeder waar ik voor moet zorgen, ik heb een boot die ik moet onderhouden. Ik wil best u volgen, maar gunt u mij de tijd om even een paar andere zaken nog te regelen. Want ik heb zorgen over mijn ouders. Ik moet toch zorgen om mijn partner. Ik heb het druk, Jezus, met andere dingen, maar als die drukte weg is, dan ben ik er voor u. Aardse zaken, zegt Paulus. Die houden ons bezig. En daar begint hij in eerste plaats over. En dan zegt hij, als we het over aardse zaken hebben, is er één zaak die ongelooflijk veel tijd kost en neemt. En dat is het huwelijk en alles wat erbij hoort. Ja, niet alleen het huwelijk, want het begint al ver voor die tijd. Jongeren die op straat of zend zitten om te drinken natuurlijk, om plezier te maken natuurlijk, maar vooral ook om iemand tegen te komen. Er wordt geïnvesteerd in het vinden van een relatie. Dat mag wat tijd kosten. En als je verkering krijgt, nou, dan zijn je vriendinnen of vrienden hartstikke blij mee, want dan zijn ze ineens niet meer in beeld. Want je moet wel tijd besteden aan je vriend of je vriendin. Hoezo? Het huwelijk kost tijd. Het kost de wereld aan tijd. En als Paulus het hier over het huwelijk heeft, dan is het all inclusive. Daar zitten de kinderen bij, daar zit het gezin bij. Daar zit alles bij wat bij een huwelijk hoort. En vandaar die woorden waar u zo vriendelijk om moest lachen. Het huwelijk is voor Paulus een zware belasting. En die wil hij graag iedereen besparen. Daar zitten we dan, getrouwd te wezen met z'n allen. Een zware belasting die iedereen bespaard zou moeten worden. Daar zeg je nogal wat mee. Voor Paulus is het dan ook klip en klaar dat je het inderdaad ongelooflijk druk hebt als je een vriend of vriendin zoekt, verkering hebt of getrouwd bent en een gezin gesticht hebt. Trouwen is goed, om het kort samen te vatten. Niet trouwen is beter. Dat staat in regel 38 of zoals wij het in de kerk vaak noemen vers 38. Trouwen is goed, niet trouwen is beter. Nou, dat is een leuk onderwerp voor een vereniging. Maar hoe zit dat nou? Paulus zegt dat nu zo. Trouwen is goed, niet trouwen is beter. Paulus is hier eigenlijk heel pastoraal. Want hij weet dat heel veel mensen niet anders kunnen dan een partner in het leven zoeken. Sterker nog, ik denk dat Paulus weet dat de meeste mensen niet zonder een partner kunnen en willen leven. En daarom zegt Paulus, trouwen is gewoon goed. Hij zegt ergens anders, het is ook geen zonde. Maar niet trouwen blijft beter. Zo concentreert Paulus zich in eerste instantie op het huwelijk, maar hij beperkt zich niet tot het huwelijk. Hij heeft het ook over onze omgang met vreugde en verdriet. onze omgang met bezit en met alles wat deze wereld te bieden heeft. En wat hij hier zegt over de omgang met alles wat deze wereld te bieden heeft, dat geldt niet minder voor onze omgang met ons werk. We stoppen veel tijd in gezin, werk, hobby's, vriendschappen. En dat is goed. Maar, zegt Paulus, je kunt daarin te ver gaan. Want er is meer. Of er is ook nog iets anders. En dan komen we bij die zaak van de Heer. De aardse zaken aan de ene kant die ons bezighouden, waar we druk mee zijn. Aan de andere kant de zaak van God. En waar we wel een duidelijk beeld krijgen van de aardse zaken in 1 Korintiërs 7, blijft het eigenlijk een beetje vaag wat Paulus nou precies bedoelt met die zaak van de Heer. Wij denken daar misschien al snel bij aan kerkenwerk. Je moet je wel inzetten voor de kerk, dat is de zaak van de Heer. En ik zeg niet dat we daar niet aan mogen denken. Maar dat is volgens mij niet het eerste waaraan we met elkaar moeten denken. En dan kom ik even terug bij het verhaal van Martha en Maria. En ik zou ook kunnen zeggen het verhaal van Agnes. Het ene dat nodig is. En wat is dat? Lucas 10 zegt, het ene dat nodig is, is dat je bij de Heer bent. Dat je aan zijn voeten zit. Dat je tijd neemt voor hem. Op adem komt bij God. Het is opmerkelijk dat in het verhaal van Martha en Maria precies dezelfde woorden gebruikt worden als hier door Paulus, als hij het over de zorg heeft. Martha, jij maakt je zorgen over vele dingen. Jij maakt je druk met van alles. Precies dezelfde woorden als die Paulus hier gebruikt. En Jezus zegt, doe dat nou eens niet. Ga eens zitten. Kom eens even tot rust. Niet zomaar, maar bij mij. En dat is eigenlijk wat we hier op zondagmorgen doen. Even de boel laten en even bij God zijn. Dat is het ene wat echt nodig is. Jezus zelf zegt dat eigenlijk ook. De 12-jarige Jezus wordt door zijn ouders gemist. En die vinden hem uiteindelijk in de tempel. En dan zeggen ze, hey joh, waar was je nou? We hebben je gezocht en dit en dat. En dan zegt Jezus, wisten jullie niet, dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En wat zit Jezus op dat moment dan te doen? Is hij druk aan het evangeliseren? Gaat hij de straat op? Is hij druk met tempelwerk? Nee, hij zit in de tempel. Lucas 2. Hij zit in de tempel. En wat doet hij daar? Praten met de schriftgeleerden en fariseeën. Over de zaken van God. Hij is met andere woorden met bijbelstudie bezig. Als Maria zit hij aan de voeten van de Vader. En is hij dus zo bezig met de dingen van zijn Vader. De zaak van de Heer. En later, u kunt dat nalezen in het evangelie naar Johannes, zegt Jezus, als ik iets zeg, dan zeg ik het alleen maar omdat ik het mijn vader heb horen zeggen. Als ik iets doe, heb ik alleen maar iets gedaan omdat ik mijn vader zag. Dat zag doen. Ik zeg niets als ik het mijn vader niet heb horen zeggen. En ik doe ook niets als ik het mijn vader niet heb zien doen. Zo is Jezus bezig met de zaak van de Heer. Mag ik het eens zo samenvatten? In twee woorden, vieren en liefhebben. Dat is bezig zijn met de zaak van de Heer. Ik zou kunnen zeggen eredienst en liefdedienst. Voortdurend vieren wat God gezegd en gedaan heeft. Die woorden van God tot je door laten dringen. Wat God gedaan heeft en doet, steeds weer op het netvlies krijgen. Want wij zijn zo ongelooflijk druk dat we wel eens vergeten dat God ook druk is. En dat hij druk bezig is voor ons. En dat hij zich in alle toonaarden voor ons inzet. Dat hij ons wat te zeggen heeft. Dat hij voor ons wat wil doen. Maar soms zijn we zo druk dat we vergeten dat God het ook druk heeft met ons en met deze wereld. En dat moeten we vieren, zegt de Bijbel. Dat is wat Jezus doet in die tempel. Gewoon aan de voeten van de Heer zitten en zeggen, wat hebt u nou allemaal te zeggen? En wat hebt u nou allemaal gedaan? En dat niet vergeten. Sterker nog, als je weet dat de Heer iets gedaan heeft, daar ook zelf handen en voeten aan geven. In de liefdedienst, in het liefhebben van de ander. En dat is inderdaad dat verhaal van Andreas. Waarom moest hij nou Jezus volgen? Nou, om te beginnen, om van Jezus te leren hoe God van mensen houdt. Wat God allemaal in Jezus Christus voor mensen doet en wat God in Jezus Christus mensen allemaal te zeggen heeft. Daar moeten ze dan 3 jaar bij zijn. Om dat allemaal te proeven en te ontdekken. Zodat ze het vervolgens ook zelf handen en voeten kunnen geven. Dat is de zaak van God. Vieren en liefhebben. Bij God zijn en vervolgens bij de mensen. Het enige wat je doet is kopieergedrag vertonen. Doen wat God doet, zeggen wat God zegt. Dat lezen we hier bij Paulus. Maar ja, wat hebben we nou eigenlijk gelezen? We hebben nu in beeld wat aardse zaken zijn en wat de zaak van de Heer is. Maar hoe zit dat nou? Is het nou het een of het ander? Is het een tegenstelling? Daar wil ik zo nog iets tot slot over zeggen. Maar voordat ik daarover iets zeg, eerst nog het volgende. Want het is u ongetwijfeld opgevallen, of het is jullie ongetwijfeld opgevallen, dat Paulus zegt, ik geef hier mijn mening. Dat het huwelijk een zware belasting is. Dat trouwen geen zonde is. Ik geef mijn mening. Ja, mag Paulus. Ik heb ook zo mijn mening. We zouden hierbij al heel snel kunnen denken van, nou, wat Paulus hier zegt, hoeven we allemaal niet zo serieus te nemen. We kunnen zoveel meningen naast elkaar zetten. Oké, Paulus mag ook wat zeggen. Maar Paulus zegt er wel iets bij. Hij zegt niet zomaar, dit vind ik. Hij zegt erbij, ik zeg dit als mijn mening, maar ik beroep mij wel op mijn betrouwbaarheid. Vers 25 of regel 25. Mijn betrouwbaarheid die rust in de barmhartigheid van God. En aan het einde zegt hij dat hij meent te spreken met de geest van de Heer. Met andere woorden, het komt niet alleen maar uit hemzelf op. Hij geeft hier wel zijn mening, maar hij gaat er wel vanuit dat die mening is in de geest van wat Jezus doet. Hij zegt, in de geest van waar God mee bezig is. Barmhartigheid, liefde. In de geest van de Heer. En vanuit die invalshoek heeft Paulus wat te zeggen. En wat zegt hij dan? Als het gaat om de aardse zaak en de zaak van de Heer. Het gaat niet om de een of de ander. Paulus steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag zou zien dat iedereen de handen vrij heeft om helemaal te gaan voor de zaak van de Heer. Om zich alleen maar daar druk voor te maken. Want wie zich met aardse zaken bezighoudt, heeft minder ruimte om zich met de zaak van de Heer bezig te houden. Zijn of haar aandacht is verdeeld, zegt hij in vers 34. Maar Paulus zegt niet, het is of het een of het ander. Je gaat of helemaal voor de Heer of voor je huwelijk. Het kan ook en-en zijn. En dat vraagt wel fijngevoeligheid. Want hoe kan het nou en-en zijn? En zorgen voor je huwelijk. En zorgen voor de zaak van de Heer. En zorgen voor je werk. En zorgen voor de zaak van de Heer. Paulus gebruikt daar deze woorden bij. Als het gaat om de aardse zaken, lieve mensen, laat je er niet door beheersen. Word er niet helemaal door in beslag genomen. Ga er niet helemaal in op. Dat zijn woorden die hij gebruikt. En als je bezit hebt, zie je het dan niet als iets dat van jou is. Je kunt er afstand van doen. En als je deze wereld gebruikt, weet dan dat je ze gebruikt alsof ze voor jou niet meer van belang is. Vorige vertalingen hebben het over het feit van dat je deze wereld gebruikt en niet misbruikt. Alles eruit haalt wat erin zit. Niet doen, zegt Paulus. In zekere zin afstand bewaren. In het geloof moet je niet bumper kleven. Er niet overal te dicht op zitten. Niet te dicht bij de dingen blijven. Afstand bewaren. Reserve houden. Tuurlijk. Investeren in je huwelijk is goed. Maar ga er niet in op. Bezig zijn voor je baas. Je zult Paulus niet horen zeggen dat het niet mag. Integendeel. Maar laat je er niet helemaal door in beslag nemen. We zitten vaak in de ogen van Paulus veel te dicht op aardse zaken. Relaties, vreugde, verdriet, bezit en alles wat deze wereld te bieden heeft. Ik heb laatst nog een keer tegen iemand gezegd, die zei, joh, moet jij niet eens naar Thailand? Ik zei, ah, waarom? Ik heb straks de eeuwigheid de tijd om Thailand nog eens te bezoeken. Ik hoef niet overal geweest te zijn om geleefd te hebben. Laat je niet gek maken door wat andere mensen doen en wat andere mensen van je vragen. Laat je niet meeslepen door de aardse zaken. Dat is eigenlijk het enige wat Paulus hier zegt. En dat doet hij niet om ons te pesten. Want weet u nog, zo begonnen we. Ik zou wel willen dat jullie geen zorgen hebben. Dat is de toon van Jezus. Maak je niet bezorgd over de dingen van het leven, over de aardse zaken. Dat is Gods zorg. Durf dat te geloven. En dan komt de tijd en ruimte om je met de zaak van de Heer bezig te houden. En dat alles omdat er nog maar weinig tijd is en deze wereld voorbij gaat. Alles wat we hier en nu meemaken, het is van voorbijgaande aard. Wat blijft, is de zaak van de Heer. Wat God niet zal laten varen, waar hij niet mee ophoudt, is vieren en liefhebben. Dat zijn de dingen waar God van houdt en waar God mee verder gaat. Dat heeft toekomst. Afstand bewaren naar aardse zaken, investeren in de zaak van de Heer. Vieren en liefhebben zoals Jezus dat deed heel zijn leven lang. Dat is investeren in jouw toekomst, in de toekomst van de mensen om je heen en in de toekomst van deze wereld. Ik zou werkelijk willen dat u geen zorgen hebt. Amen. Ik wist niet dat vanmiddag de workshop ging over stilte, maar misschien is het goed dat we nu even stil zijn. We zingen als een soort gebed, gezang 473, waarin we onze tijd aan God geven, ja, onszelf aan God geven. Dan zullen we nu samen ruimte zoeken voor onze gebeden. Maar voordat we doen, willen we eerst samen luisteren naar Jacco en Siert, die ons iets uit Hongarije gaan aanbieden.
Goedemorgen allemaal. Zoals de meeste van jullie wel weten, zijn er twee gemeentes in Hongarije waarmee wij contact hebben vanuit onze kerk. Eentje in Budapest van András en Halka Zambó en in Palháza van János en Emmy Szybaksi. En de gemeente in Budapest, daar zijn Siert en Lisette dit najaar geweest. En wat was daar de reden van jullie bezoek?
Op 15 oktober is de kerk in Budapest, jullie zien daar het plaatje ervan, was het gebouw zover klaar dat ze het in gebruik hebben kunnen nemen. Toen was er de inwijdingsdienst was daar. Wij waren dat al van plan om daarheen te gaan. De kerkenraad heeft om ons gevraagd om dat, de gemeente daar te vertegenwoordigen. Wij hebben die inwijdingsdienst, dat was op zaterdag, hebben we meegemaakt. Het was heel indrukwekkend. De kerk daar is heel hiërarchisch georganiseerd. Daar heb je echt een hoofd van de reformatorische kerk, dat noemen ze de bisschop. Al deze mensen waren daar ook aanwezig. En dan in toga was echt een heel indrukwekkend gebeuren. Voor 's ochtends zagen jullie daar even door het plaatje, was er iets voor de kinderen, met allerlei leuke spelletjes. Op het moment zien jullie dat, als je het uiteraard in de aanbouwfase nog, dat was al een leuk moment, die was opgenomen hebben. Anders heeft toen allerlei geestelijken uitgenodigd. Er is de pastoor is daar, de rabbijn is daarbij. Ik weet niet welk al wij waren op dat moment. Op dat moment waren wij daar, waar zien we daarachter András en Halmaika, die beide predikant zijn van de gemeente, zien daar achter de bisschop lopen. Daar komen ze binnen. Het is een prachtig gebouw geworden.
Wat is er zo bijzonder aan dat gebouw?
Een heel, heel erg bijzonder gebouw. Het is een architect heeft destijds de opdracht gekregen om het zo te maken dat het heel open is, heel uitnodigend voor de mensen. Hier zien jullie een heel mooi plaatje van, mag dat plaatje even blijven staan? De kerk is gebouwd aan de rand van een dichtbevolkte, redelijk nieuwe wijk, die voor de Wende gebouwd is. Een hele arme wijk, een van de armste wijken van Budapest. Het is industrie zit er tegenaan. Maar de kerk is dan gebouwd aan de rand. En in de opening, aan deze kant, zit een park. Dan zie je daar dus die ronding, dat zijn bankjes. Daar kunnen de mensen zitten. Je ziet daar aan de rechterkant, zie je ook wat mensen zitten. Dan heb je een behoorlijk groot plein, heel open. Je moet je voorstellen dat mensen die horen niet bij de kerk, maar op zondagochtend dan zijn ze aan het wandelen. Ze gaan daar eens even zitten, ze horen die muziek, want het geluid, de geluidsinstallatie zit ook op die binnenplek. Hongaren die zijn zeer gevoelig voor muziek, die herkennen veel meesters uit Hongarije, Lehár, Mahler, Liszt, die namen. Nou, ze zijn heel gevoelig voor muziek, ze horen dat gezang, daar worden ze door aangetrokken. Dat is natuurlijk de opdracht naar de architect toe geweest, van het moet mensen trekken. Wanneer ze dan dichterbij komen, dan is het niet gesloten, zoals hier. Hier is alles dicht, hè? Hier kunnen ze niks zien. Als er wat kleine ramen hebben we nog dichtgemaakt. Daar is alles open. Daar zie je dus de ramen, die aan de rechterkant, die grote ramen, daar kijken ze zo de kerk in. Als ze daar naar binnen lopen, dat binnenplein, ik kan het moeilijk aanwijzen, maar daar zie je dus die donkere bomen, dat is een U, zo is die kerk gebouwd. Dat is ook alles glas, zoals links, daar zijn de kantoren, kunnen de mensen zo inkijken. naar achteren toe. Dat zijn de ruimtes waar de jeugd hun activiteit heeft. Kunnen de mensen ook zo inkijken. Aan de rechterkant kunnen ze zo die kerk inkijken. Heel uitnodigend. Daar kunnen we wat van leren. Ik zou de kerkraad willen vragen om de bouwcommissies te laten onderzoeken of we bijvoorbeeld aan die kanten, allemaal ramen kunnen maken. Dan kunnen de mensen, dan sluiten we ons niet op en dan moeten er vooral geen gordijnen voorkomen.
Ja. Maar als ik dat gebouw zo zie, dan ziet het er best als een luxe gebouw uit. Is er nog steeds financiële steun nodig daarheen?
Ja, dat is zeker nodig. De kerk is nog niet helemaal volledig af. Dus ze hebben bijvoorbeeld een galerij. Daar waren nog provisorisch houten hekjes voor gemaakt. De ruimtes voor de toiletten, de ruimtes voor de jeugd, dat is allemaal nog niet klaar. Dus er is zeker nog geld hard nodig.
Ja, niet alleen dat er dus nog niet af is. Heel veel geld wat zij gekregen hebben, dat zijn renteloze leningen geweest. Dat moet in de toekomst weer afbetaald worden. Dus het is niet zo van, kerk is klaar, nu hoeven we niks meer te geven. Ze hebben nog echt geld nodig daar, zoveel geld.
Ja, dat is denk ik al lang genoeg over Boedapest. Om geld te geven, dat gaat niet vandaag in de collecte, maar in de gemeentegids staat wel het rekeningnummer waar dat naar over te maken is. Of anders schiet mij even aan, dan kan ik dat ook wel vertellen. De kerk in Palhaza is een... we blijven nog wat foto's zien, geloof ik, van Boedapest, want van Palhaza heb ik geen foto's. Dat is een hele kleine kerk. Het zijn 5 kerkjes eigenlijk waar Janos en Emissy iedere ochtend 5 diensten verzorgen met z'n tweeën. En die hebben me gevraagd om de groeten en een nieuwjaarswens naar jullie over te brengen. En daarbij hebben ze nog een bijbeltekst, Openbaring 22, die wil ik dan nog even voorlezen. Openbaring 22, vers 20 en 21. Hij die van deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
Ja, ik wil nog wat vertellen over de kerk van Boedapest. Ik vond het heel bijzonder dat ze heel veel steun hebben gekregen. Niet alleen financiële, maar ook morele steun van de Rooms-Katholieke kerk al daar. En de pastoor die was ook bij de inhuldiging van het gebouw aanwezig. En dat vond ik echt heel bijzonder. En ik hoop dat dat op termijn hier in Nederland ook kan gebeuren.
Ja, zelfs heel bijzonder, zo bijzonder dat ineens was er een versnelling, wat heel verbaasd was. Dat was ik daar zelf, dat ik ben ook financieel redelijk vaak betrokken geweest met de planning wat kan. En opeens werd het afgebouwd. Ik zei het anders, hoe kan dat nou? Toen hebben ze een behoorlijk grote donatie gekregen vanuit de Rooms-Katholieke Kerk in Boedapest. Nou, dat is heel bijzonder.
Bij onze gebeden willen we uiteraard bidden voor deze 2 gemeenten. We zullen ook, zoals Jan al gezegd heeft, stilstaan bij het beroepingswerk. Wij willen ook bidden voor datgene waar we voor, of diegene waarvoor wij gaan collecteren, Felix Kohol. En we willen samen danken met Martin en Marianne Ettema. Martin is de afgelopen week voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest en uit het onderzoek is gebleken. En het is hem echt verzekerd dat er niets ernstigs aan de hand is, dus... Ze zijn blij en dankbaar en willen dat ook graag uitgesproken hebben naar God toe en samen met u. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel, u komt ons tegemoet in woord en daad. U geeft ons wat wij nodig hebben. U bent druk met ons en met de wereld waarin we leven. U laat niet los wat uw hand eenmaal begon. Heer, help ons dat te geloven, dat het niet allemaal van ons afhangt. Help ons te geloven en te zien dat u aan het werk bent en hoe u aan het werk bent. Help ons bij u te zijn en de verhalen en de wonderen van u te horen en te zien. Help ons zo rust te vinden in u. Zegent u ons in dat opzicht. Juist in onze levens die zoveel druk hebben. Juist voor ons mensen die het met elkaar zo druk hebben. Heer, wilt u ons daarin tegemoet komen? Help ons op adem te komen. Dag in, dag uit. Help ons ook elkaar daarin te helpen en daarin tegemoet te komen. Zegent u ons in dat opzicht. Wilt u ons zo ook nabij zijn als het gaat om ons beroepingswerk? Heer, we kunnen niet anders dan zeggen dat we teleurgesteld zijn. We hadden het samen allemaal graag anders gezien. Het werpt ons tegelijkertijd nog weer meer terug op u. En op ons vertrouwen dat u doorgaat. Dat u niet ophoudt. Heer, help ons dat ook aan elkaar te zeggen. En dat ook met elkaar te leven. In die verwachting ook te leven. Dat u ons ziet zitten. Dat u weet wat we aan zorgen hebben, waar onze vragen liggen. Heer, we leggen het beroepingswerk in uw handen. En onze bede is dat u uw weg gaat met ons, die goed is voor ons. En dat we ook daadwerkelijk mogen ervaren dat u in de buurt bent. Dat we hier en daar een glimp van uw aanwezigheid en uw betrokkenheid mogen ervaren. Heer, trek zo met ons op. Want zonder u willen we niet van hier gaan. Heer, geef ons zo wijsheid en geduld. Wilt u in dat opzicht ook in het bijzonder met de kerkraad en de beroepingscommissie zijn. Vader, geef ze wat ze nodig hebben. En wilt u die mensen en die dingen op hun pad brengen die wij als gemeente nodig hebben. Heer, we bidden u ook voor dominee van der Dussen, dat hij moed, geloof en volharding, geloof, hoop en liefde blijft vinden ook nu hij er alleen voor staat. Heer, wilt u hem geven wat nodig is, zodat hij deze gemeente kan voorgaan, zodat hij ons kan voorgaan, zodat hij het met vreugde kan blijven doen. Heer, wilt u hem in dat opzicht ook tegemoet komen? Wilt u zo met hem zijn en met Connie? Heer, we dragen het werk van Felix Kohol ook aan u op. Laat dat werk ook iets zichtbaar mogen maken van wat u bezig bent te doen in deze wereld. Heer, laat zo uw zaak ook daar zichtbaar worden door zijn handen en door zijn werk. Wilt u zijn met de beide gemeentes in Hongarije, dat ze mogen groeien en bloeien in uw naam. En dat ze mogen vieren wat u ze gegeven hebt en hoe u op hen betrokken bent. Heer, dank voor wat we mochten horen. Dank voor wie u voor hen bent geweest. Het bemoedigt ons dat soms blijkbaar het bijna onmogelijke toch werkelijkheid kan worden. En dat er soms van verrassende zijde hulp geboden wordt. Heer, wat een knipogen van uw kant. We danken u ervoor. Zoals we u danken voor het feit dat Martin heeft gehoord dat het goed is. Dat er niets ernstigs aan de hand is. Dat het hem verzekerd is. Heer, we danken u dat u ook in dat opzicht ons soms van die kleine dingen geeft waar we als mensen bij kunnen opleven. Zegent u ons zo ieder op onze eigen plek. Help ons in alle drukte toegewijd te zijn aan u. In Jezus' naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid onze gaven te geven. Die zijn bestemd voor Felix Kohol. Daarna zingen we gezang 479. En daarna belijden we ons geloof.
Eens een kleine correctie op de collecte. Is vandaag voor de diaconie. En volgende week voor Felix Kohol.
Maar het gebed blijft. U mag bij dit lied nog even blijven zitten, maar u mag ook gaan staan. Maar dan moet u nog wel even staan. Gezang 479. Aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee. Wij gaan de wereld in met open ogen en open oren, maar ook met een mond die belijdt dat wij geloven. En als wij die belijdenis hebben uitgesproken, zingen wij elkaar de zegen toe die ik zal bevestigen. Vrede zij u. Ik geloof in God. Hij is mijn vader. Hij heeft ook mij gemaakt. Ik geloof ook in de Heer Jezus. Hij is de Zoon van God. En hij is ook voor mij gekomen. Hij hield zoveel van mij dat hij zelfs voor mij wilde sterven. Jezus is uit het graf opgestaan. Hij leeft. En hij is bij God in de hemel. En ik geloof dat Jezus weer zal komen op de aarde. Dat zal een blijde dag zijn. De Heilige Geest is nu al bij ons. Elke dag. Ik ben nooit alleen. Ik hoor bij al de mensen die ook in God geloven. Ik hoor bij de kerk. Ik geloof dat God vergeven wil wat ik verkeerd gedaan heb. God is goed. En ik hoef niet bang te zijn voor de dood. Als we sterven, mogen we altijd bij Jezus zijn. Daar zal het goed zijn. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.